Van stofhappen via in slaap vallen naar vogelspotten. De wielerwereld springt in dit voorjaar van de hak op de tak. En in deze aflevering kijken we nog even terug op Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl. En we gaan uiteraard ook de favorieten voor Luik Bastenaken Luik bespreken. Mijn naam is Maxi Morsels.
En ik ben Juri Eindsen.
En dit is de Wielerflits podcast.
En dan staat dat morgen in Wielerflits.
Ja, Juri, de Parijs-Roubaix is al een paar dagen achter de rug. En het stof is inmiddels neergedaald. Ook bij jou uit alle kieren en gaten van het lichaam verdwenen.
Ja, gelukkig wel.
We gaan zo meteen het hebben uitgebreid over een historische Nederlandse zege van Dylan van Baarle. Maar eerst even wat ons deze week is opgevallen. Om te beginnen bij jou.
Eigenlijk twee dingetjes. Collega Nico Dick zit op dit moment in de Tour of the Alps. En die had daar een interview met Tijmen Arendsman eerder deze week. En Nico vroeg hem van, ga je de Giro rijden? En eigenlijk wilde Tijmen dat een beetje krampachtig niet zeggen. Want dat mocht niet vanuit de ploeg. En de volgende morgen zei Romain Bardet doodleuk dat hij inderdaad de Giro ging rijden. En toen kwam Tijmen daar, vond ik wel fair, ook na die rit op terug. En die zei, nou ja, ik ga inderdaad ook de Giro rijden. Maar dat vond ik wel opvallend. Want ja, goed, het is toch geen geheim dat stond te gebeuren. Want ze zijn allebei naar de tijden geweest. En om daar meteen aan toe te voegen, Chris Hamilton was daar ook. En die was er vast niet om de Tour de France voor te bereiden. Dus dat denk ik niet. En het andere puntje wat mij is opgevallen.
Nou, nog even bij dit punt te blijven. Ja? Als we eventjes gaan speculeren. Wat zou dan de reden zijn? Waarom willen ze dit nog achterhouden?
Ja, geen idee. Een goede vraag. Ik weet niet. Heb jij een vermoeden?
Ja, ik misschien om Carapaz angst in te boezemen.
Nou ja, ja, maar goed, ja, nou ja, goed. Dan zou je toch.
Nou ja, nee, dit was een grapje. Ik heb ook geen idee waarom dat het geheim moet blijven. Wellicht, wat ik me zou kunnen bedenken, is dat er intern nog niet gecommuniceerd is. Dat er een aantal renners misschien nog op een longlist staan. En dat die nog niet zijn geïnformeerd. En dus gezegd, joh, houd nog eventjes stil. Maar ja, aan de andere kant, weet je, zal iedereen.
Ja, maar dan kun je toch wel prima weten. Gewoon bevestigen dat jij zelf rijdt. Je hoeft toch niet te zeggen met wie, maar wel dat je zelf.
Nee, maar als er meerdere renners op die lijst staan, hè, in het geval dat het zo zou zijn, ik denk het niet, maar en bij Arendsman hebben ze al gezegd, jij gaat definitief, dat betekent dat iemand anders niet gaat. En als die nog niet geïnformeerd is, dan zou het nog wat kunnen zijn dat ze zeggen, we gaan het eerst intern oplossen. Maar goed, ja, okay. Rennersprogramma's worden al in december, januari, februari gemaakt. Dus ja, dat zou geen geheim moeten zijn. Of ze wachten nog met een grootse aankondiging. Dat kan ook. Maar goed, dan moet je ook afvragen hoeveel effect je dan zou hebben met Bardet en Arendsman die dat bekendmaken. Al kan ik me ook nog herinneren dat ik Kees Bol sprak op een digitale teampresentatie. Dat moet al in december zijn geweest. Toen wist hij het nog niet. Toen wist hij wel dat het keuze was uit twee. Maar hij zei er ook bij, als ik dat geweten, had ik het nu nog niet gezegd.
Nee, dat is waar. En
maar goed, dat is wel december, dat is een andere situatie dan nu.
Klopt, maar en wat natuurlijk wel zo kan zijn, wat ook duidelijk werd, is dat ze één ronde voor het klassement gingen en de andere ronde voor de sprints. Nou, ja. Daar zou het dus heel goed kunnen zijn dat ze nu inderdaad het Giro uitgekozen hebben als ronde om voor een klassement te gaan. En dat ze straks naar de Tour met de sprinters gaan, wat ook een prima keuze is. Want ja, hoe ga je ooit winnen van Pogacar? Maar goed, dat is dat. Het tweede puntje wat ik nog had, wat ik wel opvallend vond, of niet zozeer opvallend, want eigenlijk wist ik dat al een tijdje. Donderdagmorgen werd bekend dat Per Strand Hagenes tot het einde van 2026 vast ligt bij Jumbo-Visma. Nu was dat al het geval. Het was alleen nog niet duidelijk wanneer hij de overstap naar de prof zou maken. Nou, dat is nu wel duidelijk. Dat gaat hij doen per 1 januari 2024. De Noor is 18 jaar, wereldkampioen, regerend wereldkampioen bij de junioren. En ook in de eerste wedstrijden op belofte niveau laat hij zich meteen zien. De reden waarom ze hem voor 5 jaar hebben vastgelegd, dus eigenlijk, dat is vandaag aangekondigd, maar dat was al langer het geval, Is omdat ze natuurlijk vorig jaar Finn Fisher Black kwijtgeraakt zijn aan UAE Emirates. Wat eigenlijk een beetje, nou ja, hun beste renner was die, ja, die ze eigenlijk opgeleid hebben voor een concurrerende ploeg. Nou ja, wel eens niet eens verhaal over het aanbieden van een contract aan, aan die Australiër. Alleen, of Nieuw-Zeelander moet ik zeggen. Maar goed, hij is in ieder geval vertrokken. En ja, eigenlijk wilde Jumbo-Visma ervoor zorgen dat dat niet weer ging gebeuren. Dus deze per Strandhagenes, die hebben ze al eerder voor 5 jaar vastgelegd. Met de, waardoor ze, je bent 4 jaar belofte. Dus er is hoe dan ook duidelijk dat je ook prof wordt bij die ploeg. En dat hebben ze bij meerdere renners afgelopen winter gedaan. Om maar ervoor te zorgen dat niet ja, hetzelfde kan gebeuren als met Finn Fisher Black. Dus dat vond ik wel opvallend dat, dat dat nu naar buiten gebracht is. Terwijl het eigenlijk al, nou ja, eigenlijk al zo was.
Ja, en als je vooral kijkt naar de renners die gigalange contracten hebben op dit moment, zijn dat met name de bevestigde wereldtoppers. En nog maar heel weinig, zoals, ja goed, jij zult me hopelijk dan tegenspreken als het mis is, zijn er weinig beloftevolle renners die zo lang contract hebben met een wereldtoerformatie.
Nou ja, goed, er zijn er wel meer. Hè. Bijvoorbeeld Ayuso bij UAE Emirates heeft dat. Pidcock is, ja, maar eigenlijk goed, ook...
dat zijn al wereldtoerrenners.
Nee, dat klopt. Nee, Pidcock, dat klopt. Dat is ook wel zo.
Kijk, Ayuso is een renner. Nou ja, die is nog geen wereldtopper. Maar laten we zeggen, als hij zich zo ontwikkelt, schakelen we, ja, schalen wij hem er volgend jaar wel bij. Pidcock, Evenepoel, Bernal, Pogacar, Roglic. Dat zijn, ja, eigenlijk nu de renners met de hele lange contracten. Dan heb je het over meer dan 3 jaar. En ja, dus nu die per Strandhagenes. In dat opzicht, ja, vind ik het wel, dat is wel een opvallend gegeven.
Ja. Nog een quizvraag. Weet je waar hij liefhebber van is?
Skiën.
Nee, ja ook, maar hij ligt graag op het strand bij Den Haag.
Waarom dan?
Strandhagenes.
Jezus, Jury.
Oké, next. Wat is jou opgevallen deze week?
ook iets van Team DSM. Ik heb daarvoor een verhaal in Ride, ben ik ook bij ze op bezoek geweest. Want dat komt in het zomernummer. En daarin gingen we het ook hebben natuurlijk over de ploeg. En ook over, nou ja, dat het qua punten het verhaal natuurlijk nog altijd wat tegenvalt dit jaar. Nou, daar keek ze zelf wat anders naar. Maar ze zeiden daarbij ook van, we zijn op een andere manier koersen dit jaar. En dat gaat ons echt wel wat opleveren. En die nieuwe manier van koersen is aanvallender. Dus we gaan niet afwachten, we gaan initiatief nemen. Want wij denken, vanuit de aanval, dat is de makkelijkste manier om te winnen. Interessant gegeven. Het is, met die ogen kijk ik ook nu naar die ploeg. Doen ze dat ook. En de Waalse Pijl is woensdag verreden. En nou ja, daar kunnen we van zeggen. Daar is inderdaad die nieuwe koerswijze goed te zien in de Tour of the Alps. Rijden ze redelijk tot behoorlijk in het offensief. Dus het is een nieuwe manier van koers die daadwerkelijk wel zichtbaar is. Ik vond met name een moedige poging van Krach Andersen. En ik denk ook wel de enige poging om wat te kunnen uitmaken in de Waalse Pijl is door voor de muur al een voorsprong te hebben. Nou, dat ging behoorlijk goed tot uiteindelijk aan de voet van de muur toch alles weer bijeenkwam. Mede ook doordat hij eigenlijk wat ballast in zijn wiel had hangen in de vorm van de Mauri van Zevenhuizen, die absoluut niet wilde overnemen. Ja, en ook zijn goed terecht, want hij had Alaphilippe natuurlijk nog in zijn wiel zitten. Maar dat is dus een nieuwe manier van koersen die we nu daadwerkelijk zien bij DSM. En ik ben ook heel benieuwd wanneer dat daadwerkelijk tot resultaat gaat leiden. In een andere podcast die ik maak, de kopgroep.
Ja, het nog een beetje aan.
Precies, ja, want dat lukt natuurlijk niet. Ze hebben nu wel eindelijk die eerste zegen. Kwam dat door attractief koersen? Nee, want het was een sprintzegen. Wel een mooie sprintzegen in de Ronde van Turkije. In een andere podcast die ik maak, de kopgroep van Evandaag, toch even pluggen, heb ik wel Søren Krach Andersen als een soort van moreel nou ja, dingetje geroepen als voorspelde winnaar van Luik Bastenaken Luik. Om maar zijn outsider te noemen. Want op, ja, hij zal het op dezelfde manier moeten gaan doen, moet dat gaan gebeuren. Maar daarover zo meteen meer bij het Luik Bastenaken Luik stuk. Maar dat viel mij dus, dat viel mij dus op. Ja. Gaan wij door.
Nou, als meester data en punten lecturer, om het zo maar te zeggen, zeg ik prima, maar levert gewoon tot op heden bar weinig op. Next.
Precies. Goed. Afgelopen weekend heb jij een half Europa doorgereest om van het noordelijkste stukje van Nederland naar Roubaix te rijden. Hoeveel kilometer waren het?
Jeetje, ik denk dat dat een 400 kilometer is geweest, zoiets.
Ja. Dus net niet dubbel zo lang als de renners moesten rijden van Parijs naar Roubaix. Een zege waar inmiddels al heel veel over gesproken is, zeker in Nederland en met recht, want het is natuurlijk een historische overwinning van weer een Nederlander in Roubaix. De laatste keer is gelukkig nog niet zo heel erg lang geleden, 2014. Dat was de eerste keer dat ik erbij was. Nu de eerste keer dat jij op de middentrein van Roubaix stond. Dus ja, we moeten even gaan kijken wie volgend jaar gaat sturen.
Ja. Ja, nee, klopt. Ik heb dat nog even gekeken, 257 kilometer. 457 kilometer.
Ja, dat is dus... dat is een afstandje van aan landen daar. Ja.
Martin zal blij zijn met declaraties.
Ja. Hoe was het daar?
Ik vond het heel sfeervol. Het was natuurlijk heel lekker weer. En de wielerbaan van Roubaix bevindt zich een beetje in een soort parkachtige omgeving. Dus eigenlijk buiten de tribune zaten ook mensen lekker in de zon. En ja, Roubaix vond ik nooit zo heel bijzonder. Ja, natuurlijk, het is een hele karakteristieke koers met die oude wegen en die hele slechte kasseistroken. Maar ik had er nooit zo heel veel mee. Alleen, ik stond daar op dat middenterrein en ik dacht, jeetje, dit is wel echt mooi. Echt sfeervol, echt prachtig. En toen dacht ik weer van, misschien ga ik toch nog eens twijfelen aan dat monumentenlijstje wat we hebben. Want daar staat Roubaix voor mij op één, of Vlaanderen voor mij op één voor Roubaix. Maar ik ben wel heel erg onder de indruk geraakt van hoe het daar leeft.
Ja. Het is dat dit jaar brengt je wel aan het twijfelen. Dat is ook bij mij geweest, want Roubaix was dit jaar leuker dan Vlaanderen. In mijn beleving althans. Maar goed, daar gaat het niet al te lang over hebben. Waar we het wel even over moeten hebben, is dat we toch moeten oppassen met onze voorspellingen. Want Juri, Wout van Aert ging er niks van bakken. Hoefden wij weinig van te verwachten, want hij kwam terug van zijn coronabesmetting. Daardoor zijn topvorm verloren, lazen we in de media. En ik vroeg me toch af, zijn we er dan gewoon keihard ingetuimd? En
ja.
Het antwoord is denk ik ja, want ook als je naar het hele optreden van de ploeg keek, was dat echt niet Nathan van Hooijdonk en Laporte als de kopman. Want alleen in het bos van Valère, geloof ik, was het al... Nee, iets later. Daar was het Roosen. Maar daarna was het al van Hooijdonk die toch echt het kopwerk deed met Van Aert in zijn wiel.
Ja, en kijk, in die zin is het ook zo, want vorige week bracht het nieuwsblad dat Van Aert geen gegevens op Strava mocht zetten, dat er ook geen communicatie bewust werd gedaan, omdat er speculaties niet in de hand werden, dat niet speculatietroef moest worden. Nou, dat heb ik gecheckt bij Jumbo-Visma, maar dat was ten zeerste niet waar, echt bullshit. Maar goed, ik kan me nu toch niet onder de indruk aantrekken waarom je iemand op... in gewone Jumbo-kledij op een zwarte fiets zet, zodat Wout van Aert als Belgisch kampioen onherkenbaar is in Spanje. Je geen Strava-gegevens upload, dat allemaal maar voor de show is geweest. Dus ik heb toch een beetje het idee dat ze geprobeerd hebben om zand in ieders ogen te strooien. Nou, dat is voor een groot deel gelukt, want wij zijn erin getuind. Maar iedereen die ik eigenlijk na afloop sprak in Roubaix, die zei, ja goed, maar dit wisten we toch.
Ja, ik... Was het vooraf of achteraf? Ik denk nog vooraf dat Van der Poel al zei van, nee, ik hou gewoon rekening met hem. En met hem deden dat vele van de concurrenten. Wat is jou qua koers het meest opgevallen?
Dat eigenlijk de door zichzelf vooraf tot topfavoriet gebombardeerde Mads Pedersen niet in het stuk is voorgekomen en zelfs afstapte. De teleurstelling zal groot zijn, want ik heb nog nergens gelezen wat daarvan de reden is.
Dat is ook iemand die het hele voorjaar eigenlijk had ingericht op Parijs-Roubaix. Aanvankelijk zelfs Sanremo wilde, niet op zijn programma stond, maar dat puur is gaan rijden doordat Stuyven wegviel. Maar het was echt geen openingsweekend. Alles om zijn piek te verleggen, wat later, dat weekje later te leggen in Parijs-Roubaix. Maar ja, dat is dus... voor hem op niets uitgedraaid.
Nee, dus dat viel me op. Gewoon niet meegespeeld. Nou, ik vond het ook wel redelijk opvallend dat veel kopmannen die slag gemist hadden in het begin van de koers. Toen Ineos met de volledige ploeg in één keer het halve peloton ja, in twee, het hele peloton in twee splitsen en een heel aantal namen daardoor verrast waren, inclusief Van der Poel. Toch wel de topfavoriet van tevoren. En die kwam er in de finale ook niet aan te pas. En eigenlijk was zijn uitleg simpel.
Ik denk dat we alles goed hebben gedaan. Een heel sterke ploeg. Ook het moment dat het peloton breekt, zei ook iedereen dat het eigenlijk niet echt verwacht was. Het ging ook niet heel hard of zo op dat moment. En ineens is het peloton in twee. En daarna zetten ze dat heel mooi recht. En Guillaume heeft dan nog pech, want hij had tot diep in de finale bij mij kunnen blijven anders. Hij had echt een goede dag. Hij had misschien nog net iets anders kunnen uitdraaien, ook voor hem. Maar ik zelf had niet echt de been om hier te winnen.
Nog één ding over die finale. Op een gegeven moment denk ik, de koek is op. Toch hervind je jezelf nog weer. Ja, waar komt dat vandaan?
Ja, gewoon op karakter. Ik ben wel blijven vechten, denk ik. En Courbet is gewoon een koers waar je moet blijven vechten tot op het einde. En uiteindelijk ging het best nog wel... er zat gewoon niks meer in de benen, maar je bent toch aan het afzien. Dus probeer er nog iets moois van te maken.
Ja, dat je dus altijd moet blijven doorrijden in Roubaix, dat bleek wel. Want eigenlijk lag het podium best al lang vast. Met Van Baarle die eigenlijk steeds verder wegrijdt. En daarachter leken eigenlijk Matej Mohoric en Yves Lampaert de overige podiumplekken al bezet te hebben. Wat gebeurde er toen?
Ja, die val van hem... Onze redacteur, collega Tim de Vries, noemde het als grap een zuivere ippon. Maar het was wel een schande voor de sport. Zeker zo kort na Opi Omi, dat het opnieuw gruwelijk misgaat. En dat vooral zuur voor Lampaert en zuur voor Quickstep. De Lefebvre zei vooraf van de excuses zijn op. Met andere woorden, nog een andere woord om nog een nieuwe poging om de ploeg echt op scherp te stellen. Nou, die woorden waren gehoord. Maar dit kun je toch lastig de schuld bij Lampaert neerleggen. Deze man die staat te juichen, moet gewoon oppassen. Punt.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik las ook wel kritieken dat die man er al even stond, dat Lampaert gewoon beter had moeten kijken. Maar daar ben ik toch niet helemaal mee eens, want je moet gewoon aan de kant gaan als de renners eraan komen. En dit was gewoon een schande, want anders staat Lampaert in de koers eigenlijk die hij altijd wil winnen. Dat is zijn droomkoers, dat we zeiden het vorige week nog in die podcast. Die kan hij gewoon al een klein kasseitje mee naar huis toe nemen. En dat is toch... voor een renner als Lampaert denk ik best wel een heel mooi iets. Om dat in ieder geval al te kunnen zeggen... ik heb ooit op het podium gestaan... en daar staat die kei op mijn mantel. Dat is hem ontnomen. En echt een verschrikkelijke val. Ik verbaasde me erover dat hij zo snel weer recht stond... en eigenlijk ongeschonden de finish haalde. Maar dat was wel triest. En toen in één keer...
Eén troost, hij heeft natuurlijk wel al een klein kasseitje staan. 2019 is hij derde geworden. Dat nu zomaar een treetje... verder naar links kunnen zetten. Of in zijn geval naar links. Daar staat de nummer 2.
Ja. Dat is zuur. Maar dat geeft dus wel aan dat je moet blijven fietsen. En dat deed dus ook Van Aert daarachter. En die kan uiteindelijk nog sprinten voor die tweede plek. Maar dat was wel ver achter de man van de wedstrijd eigenlijk. Dylan van Baarle.
Ja. Zowel een Nederlander eerste als een Nederlander als allerlaatste. Dan heb je het over Bas Dietema, die al voor het Bos van Weller eigenlijk al achterop geraakt is. En toch gewoon stug is blijven doorfietsen. Dus meer dan 100 kilometer solo over alle kasseistroken. En op 1 uur 20 achter de winnaar pas over de finish kwam. Er wordt natuurlijk veel gezegd over of die zijn contract waard is, of die het wel verdient. Maar als je Parijs-Roubaix op deze manier uitfietst, daarmee snoer je in mijn opzicht toch wel een hoop van de criticasters.
Ja, want het is gewoon heel knap. Het is een verschrikkelijke koers. En als je dan inderdaad door zoveel pech... hij moest nog een keer wachten op een trein. Zijn stuur brak. Noem het allemaal maar op. Als je dat toch kunt opbrengen om toch die Velodroom nog te halen. Ondanks dat het ruim een uur na het delen van Balen was. Dat verdient alle respect. En die emoties die daarbij gepaard gingen, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi om te zien.
Ik begon een beetje 2 kilometer voor het einde. En een beetje een soort van samenloop van dat ik graag beter vandaag had willen doen. En dat ik ook dat gevoel had dat er wel meer in zit. En als jij Ik denk dat uiteindelijk 70 of zo kilometer was dat alleen was. Ja, dan heb je natuurlijk ook om wat over na te denken. En ja, dat gebeurde een beetje en dat kwam een beetje samen toen ik naar binnen reed. Ik vind het een beetje moeilijk om nu over emoties te gaan praten. Ik heb dat normaal niet, dat ik dat echt zo... Maar als het dan zo is, dan is het wel oprecht, ja. En
is het dan zo dat... laat ik dat zo zeggen, welk gevoel overheerst nu dan?
Nou, wel gewoon het besef, zeg maar, dat nog wel gewoon werk aan de winkel is. Dus ja, dat is, zeg maar, sportief gezien wat overheerst. Als ik dan kijk, zeg maar, waar ik vandaan kom, denk ik ook wel... Heel, zeg maar, een mooi traject geweest, een mooie stap. En dit is natuurlijk een beetje het einde van het voorjaarsklassiekers. Dus hierna ga ik gewoon verder met trainen en dan een beetje voor het tweede deel kijken. En ook daar een beetje de wedstrijdschema op aanpassen van wat voor mij nodig is. Misschien een aantal rondjes om gewoon nog een stap te zetten.
Maar dan nog even terug naar de winnaar, Dylan van Baarle. Tweede op het wereldkampioenschap in september. Tweede in de Ronde van Vlaanderen. En nu eerste in Parijs-Roubaix. Je hebt de renners waarvan het vergrootglas altijd bovenop ligt, zit. Hè? Dus we hebben bij Van der Poel, bij Van Aert. Maar eigenlijk vestigt hij zich gewoon nu in die lijst van renners. Een heel ander type coureur. Moet het op een andere manier doen. Maar zijn palmarès, ja, vestigt zich er wel tussen. Met wel pas 6 overwinningen.
Ja, ja, en in die zin had hij het in Roubaix ook nooit echt supergoed gedaan. Uit mijn hoofd zeg ik dat hij ooit een keer 16e als beste resultaat had neergezet. Dus vandaar dat ik van tevoren ook wat sceptisch was. Dat ik dacht van ja goed, hij is inderdaad heel goed in orde. En Roubaix is de koers die hem eigenlijk het beste zou moeten liggen met zijn capaciteiten. Alleen hij had het er nog nooit eigenlijk echt supergoed gedaan, maar... Ja, zondag was daar niks op af te dingen, want het was gewoon simpelweg de sterkste man in koers. Reed gewoon iedereen los uit het wiel op een van die vele kasseistroken. En ja, gewoon niemand had een antwoord. Eigenlijk had hij de hele koers onder controle en ja, dat verdient wel alle lof. Het is, ja. Ik vond het een heel grootse overwinning.
En dat Van Baarle blij is met zijn zegen, spreekt voor zich. Dit zei hij erover.
Ja, ik weet het niet. Het was echt ongelooflijk. Ja, woorden schieten tekort.
Is dat waar je vroeger als kleine jongen van gedroomd hebt? Dat moet bijna wel.
Ja, als je Tom Boonen en Cancellara hier ziet winnen, dan ja, daar droom je zelf natuurlijk ook van. Ja, dat het dan lukt, dat is echt fantastisch.
Nou, daar sta je nu bij dat lijstje.
Ja, dat is echt. Ik zie het daar staan, maar ja, heel vet.
Was overduidelijk de sterkste. Ja, eens.
Exact, en, ja.
Het is natuurlijk wel de manier van... koersen. En dat is natuurlijk een beetje op dat koude voeten wegspringen, want hij heeft niet dat sterke eind hij is niet zo springvrij als Van der Poel en Wout van Aert en Pitcock en noem maar op, Alaphilippe dat zijn. Dus hij moet het op een bepaalde manier doen. Dat is vaak door te anticiperen. Gaat hij dat in de toekomst nog kunnen doen? Dat is natuurlijk wel de grote vraag. Kijk, als je de sterkste bent, en dat zie je in Roubaix, geen meter vlak, maar je kunt daar mensen gewoon uit de wielen rijden op de kasseistroken. Zal het niet zo'n probleem zijn. Maar in die andere koersen moet hij toch echt ergens het verschil gaan maken. En dat zou dan gewoon moeten zijn door oersterk weg te kunnen rijden bij renners. Maar ja, hij gaat nu niet zomaar meer uit het zicht van al die andere kleppers kunnen komen.
Nee, dat is zeker waar. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen nog neemt, dan moet hij echt, komt hij weer anticiperen. Ja. Dus door vroeg weg te rijden, komt hij uiteindelijk nog in de positie om te sprinten voor winst. Nou, dan wordt hij tweede. Maar dat is wel de manier waarop je het in die koersen moet doen. Alleen ja, goed, Parijs-Roubaix liegt nooit. Hier, oké, natuurlijk, pech speelt een factor. Maar normaal gesproken, wint, is dit gewoon een heel eerlijke koers, wint hier de sterkste. En ook de voorsprong die hij in het velodroom de Roubaix genoot, die was dermate groot dat je kunt niet anders zeggen dan dat de sterkste renner gewonnen heeft. En dat is eigenlijk wat het is.
Ja, hij wint Parijs-Roubaix in voor hem misschien wel het beste moment. Het jaar dat je einde contract bent. Dus de ploegen zullen voor hem in de rij staan. Althans, wij weten, die staan voor hem in de rij. Onder andere Jumbo-Visma en Ineos hebben zich, of UAE hebben zich al bij hem gemeld. Het is nog niet helemaal zeker waar hij naartoe gaat, maar het lijkt erop dat...
UAE Emirates zijn nieuwe werkgever wordt. En ja, goed, gezien zijn winst in Roubaix zal zijn prijs ook nog weer een stuk hoog komen te liggen. En met het budget, met de miljoenen dollars die ze daar hebben van de olie, vermoed ik toch dat Emirates bij wijze van spreken nog een flinke duit in dat zakje voor Van Baarle kunnen doen. Waar Jumbo-Visma toch misschien dan pas op de plaats moet maken. Omdat die niet met hetzelfde budget werken en niet kunnen wedijveren met Emirates. Maar goed,
ja, en het heeft ook te maken met dat hij bij UAE wel de minste interne concurrentie gaat hebben. Want daar heb je Trentin voor de klassiekers. That's it. Bij Jumbo-Visma kom je in een grote concurrentiestrijd met Wout van Aert. Bij Ineos, daar hebben we het vorige week over gehad, zit een hele grote lichting jonge renners aan te komen. Ja. Of is er al, met Pidcock voorop. Dan is ook sportief gezien een logische keus. Als hij me ook niet verbazen, hij kwam over de streep daar zo meteen in de armen van Dave Brailsford, wat daar gezegd is. Want goed, we moeten ook niet vergeten, het is pas de eerste keer dat zij winnen in 13 jaar tijd.
Klopt, alleen daarbij wil ik wel vertellen dat Dave Brailsford waarschijnlijk wel te laat is. Want Van Baarle heeft vorig jaar na de klassiekers aangegeven, joh, ik heb het hier waanzinnig naar mijn zin. Ik wil graag blijven, ik wil graag mijn contract dat afloopt eind 2022, wil ik graag verlengen. Tot half februari van dit jaar, dus zeg maar 10,5 maand later... had hij nog geen aanbieding van Ineos Grenadiers op zak. En ja, goed, dat is natuurlijk wel opvallend voor een renner van het kaliber van Baarle, die ook in het najaar gewoon tweede wordt, dus op dat WK. Dus ja, goed, het kan ook best zijn dat je als renner denkt van ja, goed, alles goed en wel, maar wat moet ik dan nog meer laten zien? Ik ga me oriënteren op andere ploegen. En ja, nu lijkt Ineos Grenadiers misschien wel achter het net te vissen, nu dat Emirates en Jumbo-Visma ook geïnteresseerd zijn. Moeten we wel bij zeggen dat Ineos natuurlijk de allerrijkste ploeg van het peloton is. Dus als Emirates zegt, oké, wij bieden jou ik bewijs van 3 miljoen per jaar, dan zou Ineos ook nog eens een keer met hun budget kunnen zeggen, weet je wat Dylan, maar om het goed te maken bieden wij jou 4 miljoen per jaar. En ja, kijk, hij is op een leeftijd, hij is nu 30. Je kunt nu nog een dik contract versieren. En cashen, waardoor je misschien later nooit meer hoeft te werken. Dan moet je misschien wel kiezen voor het contract waar je het meeste verdient.
Ja. Het wordt in ieder geval nog een leuke strijd, want het is nog niet rond. Officieel gaan we het pas op zijn vroegst 1 augustus weten. Maar mijn vermoeden is dat het wel ietsje eerder te weten gaan komen. Althans, daarvan gaan we ons best doen om dat te achterhalen. Maar het gaat nog wel eventjes duren, want het is in ieder geval nog niet rond. Dan de Waalse Pijl, die werd afgelopen woensdag gereden. Kunnen we het eigenlijk kort over hebben. Want uiteindelijk alleen de laatste kilometer was de moeite waard. Buiten natuurlijk die late aanval. Nou ja, ik moet mezelf even herstellen, want er gebeurde wel een aantal opvallende dingen al wat eerder. Maar dat was niet vooraan in het peloton, vooral achteraan in het peloton, waar opmerkelijke namen al heel vroeg moesten afhaken. Ik las gisteren op Twitter een goede omschrijving van Ben Ginasse, de vervente twitteraar, die zei van de Waalse Pijl is eigenlijk gewoon een klassieke Vuelta-rit. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. In de Vuelta heb je van dit soort etappes dat je de hele dag het saai is, het gewoon wachten is tot een muur en degene die bovenaan is als eerste wint. En zo gebeurt het al jarenlang in de Waalse Pijl. En het zal ook de komende jaren niet snel gaan veranderen. Want ieder jaar probeert wel weer iemand het te doen en lukt het niet. Ik memoreer nog eventjes terug naar wat ik in het begin van deze podcast zei met Sönkrach Andersen. Volgend jaar gaan het weer nieuwe namen zijn. En het is wachten tot het jaar dat het wel eens een keertje gaat gebeuren. Maar dat zie ik voorlopig niet heel snel gebeuren. Opvallende namen die vroeg losten vond ik wel Pidcock. Duidelijk wat mee aan de hand, want die deed niet eens zijn jas en beenwarmers uit. Jonas Vingegaard vond ik vroeg lossen. Zeker in afwezigheid van Roglic, die wel of niet hersteld is. Ja, de ploeg, de communicatie van Jumbo-Visma moeten we nu eventjes met een kolletje zout nemen. Doet in ieder geval niet mee in de Ardennen Klassiekers. Vanwege dus een blessure aan zijn been.
Daarom knieklachten. Maar volgens L'Equipe zouden die al zijn verholpen. En doet hij uit voorzorg niet mee.
Nee. Nou ja, daardoor had in ieder geval Vingegaard het kopmanschap, althans rug nummer 1 van de ploeg. Ik weet niet meer exact waar hij loste. Volgens mij was het al op een 30 kilometer dat hij in ieder geval liet lopen.
Volgens mij 39 kilometer voor de streep. Maar ja goed, Vingegaard is natuurlijk op hoogtestage geweest.
Jij wilt deze uitspraak aanhouden?
Ja, maar dit is hem. Zo moet je het uitspreken. Vingegaard.
En dan wie werd er tweede?
Op de Waalspel bedoel je?
Ja.
Alejandro Valverde.
Valverde, ja precies.
Ja.
Heel goed.
Ken je Pappenheimers. Nee, maar goed, hij kwam natuurlijk van hoogtestage, Vingegaard. En die, dan kan het natuurlijk altijd zijn dat je eigenlijk tegen een muur op fietst.
Dat klopt ook in de Waalspel.
Ja, ik besefte me toen ik het zei, maar dat hij, goed, dat je gewoon niet vooruit komt tijdens de eerste paar dagen. Dus het kan best zo zijn dat hij in één keer zondag wel op de afspraak is in Luik. Maar goed, het was voor nu wel opvallend dat je zo'n toprenner, de kopman eigenlijk van die ploeg, zo vroeg al kwijtraakte.
Ja. In de finale, laten we gewoon vast voorwaart maken naar de voet van de laatste keer.
Want voor de rest was het maar saai.
Konden we gerust overslaan. Want wat ik net al zei, klassiek beeld. En het eerste wat mij meteen al opviel, het was het voorwerk van Quickstep was ontzettend goed. Met Van Zevenand die mee was gesprongen met Sunnekrach Andersen, waardoor ze eigenlijk in het peloton hem alleen maar van voren hoefde te houden. Maar hij heeft geen moment, heeft Alaphilippe in een goede positie op de muur gezeten. Altijd te ver van achteren.
Ja, maar dat is niet, vind ik niet opvallend, want zoals ik de laatste weken al een aantal keer heb gezegd, vind ik Alaphilippe gewoon niet overtuigend dit voorjaar. Oké, natuurlijk, hij wordt vierde. Is natuurlijk een hartstikke knap resultaat. Maar hij heeft nooit aanspraak gemaakt op de zegen. Terwijl hij de Waalspel voor de zesde keer reed, hij was dat nu vierde. De eerste twee keer dat hij meedeed, werd hij tweede. En drie keer daarna won hij. Dus ja, deze aankomst is een beetje zijn aankomst de laatste jaren. Hij kwam er weer niet aan te pas. En dat is toch iets wat ik eigenlijk al een paar weken steeds zie gebeuren. Dat hij net tekort komt. Net die flits niet heeft die normaal wel heeft. En al het goede werk van Quickstep te spijt. Maar het levert weer niks op.
Ja, teken aan de wand mogelijk voor zondag.
Ja, toch wel. Want ik denk dat Evenepoel, die wel goed was in de Ronde van het Baskenland, toch een iets vrijere rol gaat krijgen. Ondanks dat hij van tevoren zei dat hij zich volledig gaat wegcijferen voor Alaphilippe. Denk ik toch dat hij in Luik beter tot zijn recht komt. En ja, Quickstep doet er goed aan om hem een vrije rol te geven. Want als hij een keer gaat op Laren doet en hij heeft een gat, ja, ga hem dan maar eens terugpakken.
Ja. Nee, die koers leent zich daar veel beter voor om weg te springen dan de Waalse Pijl. Was ook wel duidelijk dat hij, ik zat nog in het interview vooraf, hield hij toen nog een beetje de kaart tegen de borst. Maar na afloop zei hij wel duidelijk van, en dat was ook wel goed te zien, dat hij echt in dienst reed van Alaphilippe richting die muur. Was hij degene die positioneerde, al zag je ook, je hebt dan die bocht vanaf die grote baan. Evenepoel zat denk ik op positie 5 of zoiets. En daar hoorde Alaphilippe in zijn wiel te zitten. En daar was het contact al verloren. Dat hebben ze nou ook niet meer terug. Ze hebben ook niet meer teruggevonden. Iemand anders die, tegenvallend, waar we even van hadden gedacht, die zou hier zomaar eens kunnen winnen. Tadej Pogacar. Maar die liet op een gegeven moment lopen. Om 200 meter van de streep. En liet het ook echt flink lopen. Want die kwam uiteindelijk pas als 12e over de streep.
Ja, echte winnaar, dat kun je hieraan duidelijk zien. Hè. Ziet niet meer kans om te winnen en laat dan inderdaad ook lopen. Maar ik vond het wel opvallend, want ik vond eigenlijk tot het moment dat hij brak, dat hij eigenlijk gewoon, ik had echt het idee dat hij fluitend omhoog reed. In het zadel, waar iedereen moest staan, ook op die steile stukken. Alleen ja, goed, toen Dylan Teuns zijn versnelling plaatste, was het opeens Parkeggio en kon hij niet mee. Daardoor zat ook een beetje, moet ik wel zeggen, Alaphilippe gevangen. Maar goed, die kreeg het ook niet dichter tot aan die eerste drie. En dat vond ik toch wel in ieder geval twee opvallende namen. Valverde was er opnieuw bij. Maar die vind ik eigenlijk het hele voorjaar alweer echt ouderwets goed. En ik dacht eigenlijk gewoon, ja, die gaat hier gewoon zijn zesde zege pakken. Dylan Teuns had ook nog een versnelling. En die kon die doortrekken tot op de streep. En voor mij was dat best wel een verrassende winnaar. Want sinds zijn intrede in het peloton, was eigenlijk de Waalse klassiekers ridden all over it bij Teuns. Dat waren zijn wedstrijden. Alleen hij heeft er eigenlijk nooit heel goed gepresteerd. En de laatste jaren doet hij ook veel de Vlaamse klassiekers aan. En daar doet hij het wel goed. Dus ik dacht een beetje van, ja god, misschien hebben we ons toch een beetje met z'n allen verkeken. Maar die verschroeiende versnelling van woensdag was wel erg indrukwekkend. En daarmee toont hij toch, want Teuns is toch ook alweer 30, dat het potentieel er nog steeds in zat. En ook de nummer 3 vond ik...
Nou, wat ik nog wel even straf vind bij Teuns, moet ook niet vergeten dat hij verplicht moest starten afgelopen zondag in Parijs-Roubaix. Hij heeft 170 kilometer nog over de kasseien gedokkerd, omdat Bahrein Victorious met 7 man wilde starten. Hebben ze hem nog opgeroepen. Tegen zijn zin in is hij dus daar vertrokken. Kwam op een gegeven moment zelfs nog redelijk vooraan in de koers, maar heeft dus nog een groot gedeelte van Parijs-Roubaix in de benen. Wat dus achteraf gezien een goede opmaat bleek te zijn naar deze, en ik ben het met je eens, terwijl verrassende prestatie.
Ja, zijn spieren zijn in ieder geval goed losgeschud daar op de kasseien. Maar ja, wat ik zeg, ik vond het verrassend, want ja, normaal was het niet zo heel goed de laatste jaren. En ik vond ook heel opvallend, wat ik net ook zei, de nummer 3. Heel opvallend is ook niet helemaal het correcte woord, maar een bevestiging van wat we eigenlijk ook al een aantal wedstrijden zien. Dat Alexander Vlasov heel goed bezig is en ook dit soort wedstrijden goed aan kan. Hè. Hij was ook al tweede in de Grand Prix Miguel Indurain. Begin april achter Warren Barguil. En daarin zag je ook in één keer dat hij zijn eindschot een stuk verbeterd heeft. Wat we ook weer terugzagen in de Ronde van het Baskeland. Maar ja, hij kan dus ook hier die klimcapaciteiten goed kwijt. En Bora kon dat eigenlijk ook wel gebruiken, want behouders Vlasov en ook de eindzege van Sergio Higuita in de Ronde van Catalonië, is het nog niet je van het bij de Duitsers. Wat dat betreft
gisteren een mooie opsteker. Gisteren Lennart Kemna nog wel met een overwinning in de Tour of the Alps. Ook redelijk sterk bezet, maar goed, dat zijn niet de grote uitschieters en niet van het ambitieniveau wat de ploeg heeft.
Dus wat ik zeg, die konden dat wel goed gebruiken, zo'n goed resultaat. En ben benieuwd wat dat voor de rest van dit jaar geeft.
Ja, een andere naam die ik nog even wil uitlichten, de nummer 7. Wat wel weer een opzeker is voor de ploeg die we ook weinig zien. Ruben Guerrero van EF Education. Een ploeg
die ook vond ik
in moeilijkheden, waar in ieder geval qua punten het nog altijd magertjes is.
Klopt, dus die konden dit inderdaad ook heel goed gebruiken. En ik ben er vrijwel zeker van dat Guerrero met deze punten meteen de best scorende renner van EF Education is. Want die doen het echt heel slecht tot op heden. Maar ook voor Israel Premier Tech was er een mooi lichtpuntje met de zesde plek, zeg ik uit mijn hoofd, van Michael Woods. Want ook zij kunnen dat goed gebruiken. Want die ploeg werd natuurlijk in het Vlaamse voorjaar geteisterd door een ziektegolf, waardoor dat eigenlijk compleet in het water viel. Dus hij en ook Vogelsang moeten nu voor de resultaten zorgen. En gelukkig voor die ploeg gebeurde dat ook woensdag.
Ja. We gaan naar Luik-Bastenaken-Luik komende zondag. De oudste van de 5 monumenten met sinds 2019 een nieuwe finishplaats, waardoor het weer echt Luik naar Bastenaken is, waar wordt omgedraaid en weer gefinished wordt in Luik. Ja, de fameuze aankomst in Ans is geschrapt. Meningen zijn erover verdeeld of dat een goede ontwikkeling is geweest. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan even kijken naar de favorieten. We gaan name droppen. Wie verwachten we wel, wie verwachten we niet? Een aantal renners zijn al de revue gepasseerd. Maar we gaan ze toch nog eventjes kort aanstippen. Te beginnen bij Pogacar. Ik zei rond de Ronde van Vlaanderen al, van dat is in al het voorspel geeft Pogacar wat weg om er dan, als het er echt om gaat, er te staan. Ik weet niet of dat helemaal opging in de Waalse Pijl. Want dan zou hij misschien al ietsje eerder hebben gedaan. Dat geef je niet weg als jij tot 300 meter voor de finish gewoon kunt winnen. Zeker niet als je die wedstrijd ook ooit natuurlijk op je palmares wil hebben staan. Dus door die theorie kan voor nu even een streep. Maar dat zegt niks over, wat mij betreft, over het verwachtingspatroon voor zondag. blijft hij in mijn optiek de topfavoriet. Ook omdat dat parcours hem beter ligt. En hij heeft het natuurlijk al laten zien, want hij is de uittredend winnaar. Geflankeerd door een iets sterkere ploeg, beter gezegd, er is in ieder geval een tweede man die we ook nog wel mogen verwachten. En dat is natuurlijk Mark Hirschi. Ga je daarin mee?
Jawel, want die is, heeft een heupoperatie gehad deze winter. En maakt zijn rentree in een Italiaanse eendagskoers, won die meteen. En ook in de wedstrijden daarna was hij steeds wel bij de pinken. Nog niet om te winnen, maar wel. Hè, reed Amsterdam Gold Race bijvoorbeeld ook bij de eerste 10. Hirschi gaat de factor spelen. En we moeten ook niet vergeten dat Hirschi zelf alles tweede werd in 2020, in dat gekke coronajaar. Het lijkt erop dat hij toch weer steeds meer naar die vorm terugkeert. Dus Pogacar, die heeft er een fantastische ploegmaat bij. En ze kunnen spelen. Kijk, voor Hirschi stijgt de kans om te winnen door de aanwezigheid van Pogacar. Hirschi moet natuurlijk niet wachten op een sprint, waar Pogacar nog een redelijk eindschot heeft. Maar Hirschi, die kan er wel wegrijden in zo'n voorentscheidingsgroep.
Ja, maar Hirschi had daar wel gewonnen, hè, destijds, als hij niet was gehinderd door, ik meen dat het Roglic was, hè, was Pogacar die hem hinderde.
Alaphilippe.
Nee, of Alaphilippe hinderde hem, ja.
Alaphilippe werd daardoor teruggezet.
Ja. Ja, want ja, nou, dat was hem. Want anders had Hirschi daar gewonnen.
Dat die kans bestaat, ja, zeker.
Dus, ja, dan had ze...
Nou ja, goed, dat weten we nooit. Kijk, nee. Alaphilippe juichte daar en Roglic won. Dus je weet nooit hoe die sprint anders gelopen was. Die hebben in ieder geval een sterk blok. En als iedereen kijkt naar Pogacar, dan kan Hirschi er wel eens gaan gebruik van gaan maken.
Ja, bij Movistar zitten alle ballen op Balbergde.
Ja, Balbergde.
Die zijn alle laatste... Luik gaat rijden en mede recordhouder zou kunnen worden bij een zege. Goed, op basis van de Waalse Pijl zou je kunnen stellen dat het nog wel in de lijn der verwachting ligt. Maar ik vermoed dat het wel een lastige kwestie gaat worden.
Nou ja, ik weet het niet. Ik vind hem dit jaar weer beter rijden dan vorig jaar. En vorig jaar zat hij toch ook mee in die finale groep. Van 5 renners. Maar vond ik wel dat hij daar echt kinderlijk eenvoudig weggaf. Voor iemand met zijn ervaring vond ik het echt bizar dat hij die sprint van kop af aan moest aangaan. En ook nog eens veel te vroeg aanging, waardoor hij vierde werd. Maar in mijn ogen heeft hij wel weer de vorm hervonden om zondag in ieder geval mee te doen om de zege en om het podium. Het is wel lastiger nu voor hem om in die nieuwe finale te winnen, hè? Want Valverde was vaak in het sprintje in Aan de beste naar dat laatste hellinkje, waar hij dan met overschot dan vaak dat sprintje won. Alleen nu is de aanloop naar die finish een stuk gemakkelijker en stuk spannender, waardoor dus niet meer de het recht van de sterkste hebt, maar ook gewoon wat slimmer moet zijn. En ja, Valverde wordt komende maandag 42. Die sprintvezels wel kwijt. Dus ja, in een sprintje met de wat meer vinnigere mannen, zoals bijvoorbeeld Pogacar, maar ook een Alaphilippe in goede doen, ja, wordt het gewoon heel lastig voor Valverde om nog te winnen. Maar met de huidige vorm die hij nu heeft, denk ik dat zijn kans groter is dan de laatste paar jaren om te winnen.
Ja. Sleutelpunten zijn natuurlijk de La Redoute, maar daarna ook de laatste gecategoriseerde klim, de Rocha Facon. Dat is 13 kilometer van het einde. Dat is ook de plek waar de afgelopen jaren steeds de schifting is gevoerd. Afgelopen jaar was dat Michael Woods die daar zo de forsing voerde. Dat is ook meteen het bruggetje naar een ploeg waar we eigenlijk maar heel weinig van zien. Een ploeg ook in moeilijkheden als het gaat om punten. Israel Startup Nation, of hoe ze ook nu heten.
Israel Premier Tech.
Premier Tech, dat was hem. Maar die hebben wel nu twee ijzers in het vuur. Met naast Woods ook nog Vogelsang.
Ja, en die hier in 2019 de eerste editie won met die nieuwe finale. Ik moet er wel bij zeggen dat toen en ook vorig jaar nog de Côte de Forge er nog in zat. Ja. Die zat tussen La Redoute en Rouge Faucon. Maar die klim is geschrapt vanwege de overstromingen vorig jaar. Dus je hebt nu dus eigenlijk alleen nog Rouge Faucon, maar dat is wel op papier. Want net daarvoor heb je vanuit Sprimont nog de Côte d'Ornain. Die is net iets langer dan een kilometer. En ook ja, pittig, zeker in de diepe finale. Maar ook nog, wat vaak vergeten wordt, de uitloper van Rougeau-Foucault. Hè. Zodra je daarboven komt, daal je af naar het dorpje Méry. Maar daarna gaat het nog weer een kilometer omhoog, met ook uitschieters naar 10%. En die ja, is eigenlijk niet aangegeven op het routekaartje. Alleen ja, daar kun je nog wel het verschil maken. Hè, dat hoeft niet per se op ja. de oorspronkelijke Rougeau-Foucault. Dus ja, die finale is lastiger dan dat het misschien op papier lijkt.
Ja. Over Quickstep hebben we het net uitgebreid gehad. Met Alaphilippe en Evenepoel, twee ijzers. Waarvan dus met name afwacht is wat nu die taakverdeling gaat zijn. Daar kan zomaar eens Evenepoel in de prominentere positie komen dan Alaphilippe. Jumbo-Visma. Een van de namen die we ook niet genoemd hebben bij de Waalse Pijl, maar die elfde werd, Thijs Benoot, laat zich echt al het hele voorjaar zeer prominent van voren zien, maar mist gewoon die uitschieter, mag ik dat zo zeggen?
Ja, zeker vind ik wel. Hij wordt dan wel tweede in Dwars door Vlaanderen en derde in de Amstel Gold Race. Wat een prima voorjaar is voor Benoot. Maar die zegen mist nog. En ja, het is niet een slechte naam, want Benoot werd vorig jaar op een paar tellen zevende in Luik. Dus ja, dit kan hij ook aan. En met de vorm die hij dit jaar voor Jumbo-Visma etaleert, is dat misschien wel een van de grote dark horses. Maar dan moet er wel wat gaan gebeuren.
Er zijn weinig constantere factoren dit voorjaar dan Thijs Benoot. Die zo constant, zo goed presteert. En met de terugkeer van Wout van Aert. Ik weet eigenlijk niet of Laporte start.
Nee.
Die start niet. En Roglic dus ook niet. Maar anders zou er helemaal weer het scenario waar ook Raymond eerder dit jaar zijn opinie over schreef. Dat ze eigenlijk het Ineos-model weer kunnen gaan doen. Zo sterk in de breedte dat je om en om kunt demareren. Ja, en dan is in één keer komen de kansen die er anders niet zijn als jij het volle gewicht van de wedstrijd en van het kopmanschap op je schouders draagt. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat zijn bij Jumbo-Visma. Ineos, ja, wat kunnen we nog verwachten van Pidcock? De voortekenen op basis van de Waalse Pijl zijn niet goed. Ik heb er eigenlijk niks meer over gelezen over wat het nu precies is. Is het zandstrooien? Is hij ziek geworden na de Amstel? Weet jij er meer van?
Ik weet er niet meer van, maar ik wil wel zeggen dat hij al twee keer eerder dit voorjaar ziek is geweest. Dat was in Milaan-San Remo. En toen keerde hij terug in Gent-Wevergem, waar hij al aan de boom schudde. En daarna werd hij derde in Dwars door Vlaanderen, waar hij eigenlijk een van de beste mannen in koers was. Daarna werd hij weer ziek, in de aanloop tussen de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race in. Was hij in de Amstel Gold Race de beste man in koers. En zorgde ervoor dat eigenlijk Kwiatkowski buitenschot bleef en won.
Dus jij werkt toen naar het punt dat als hij ziek is. Ja.
Als hij ziek is, inderdaad. Want hij moest wel inderdaad heel vroeg lossen in de Waalse Pijl met al zijn kleren nog aan. Als hij weer ziek is, hoeft dat niet te betekenen dat hij geen rol van betekenis gaat spelen. Dat wil ik ermee zeggen. En als ik heel eerlijk ben, Pidcock is twee turven lang en vederlicht. Het monument wat hem potentieel het allerbeste moet liggen, is deze Luik Bastenaken-Luik. Of het voor dit jaar is, weet ik niet. Maar die komt hier hoe dan ook nog een keer terug om te winnen. Maar ik moet bij Ineos ook zeggen, daar ben ik erg onder de indruk op dit moment van Daniel Felipe en Martinez. Won natuurlijk de Ronde van het Baskenland. Was al eerder het hele jaar goed. Was ook vijfde in de Waalse Pijl. Kan hier, want ja goed, in dit soort wedstrijden reken je toch niet echt op hem. Een heel gevaarlijke outsider zijn. En ook voor hem zou het een fijne opsteker zijn richting de Tour de France. Waar hij, vermoed ik toch, nu Bernal er niet bij is, de rol van kopman op zich gaat nemen. Daar verwacht ik ook wel veel van. Dus ja, Ineos wil ik zeker niet uitvlakken.
Nee. Laatste ploeg die ik nog wil uitlichten, wat die denk ik de moeite waard is Bahrein Victorious. Dus met een Dylan Teuns, maar ook Wout Poels. En Matej Mohoric.
Ja, reed hier ook al eens heel kort.
Ja, en bij Poels, dat is wel al heel wat jaar geleden de laatste Nederlandse winnaar 2016. maar wel eens met finish in Ans. Bouwt op richting de Giro. Dus degenen die daar starten doen zijn of op hoogtestage, of rijden Tour of the Alps, of zijn hier actief in de Ardennenklassiekers. Pools kiest dus voor het tweeluik Wallonië en Valsepel en dan Luik-Bastenaken-Luik. Goed, absoluut niet zijn parcours. Ans lag hem beter met die steile weg omhoog richting de finish. Maar het collectief is het, ja, is het gewoon wel weer een van de sterkere ploegen binnen Bahrein Victorious. Ik zie bij Procycling Stats ook Landa op de deelnemerslijst staan. Nou, die gaan we niet zien, want het moet wel heel snel vanuit Italië, vanuit de Tour of the Alps naar Luik zijn gevlogen. Maar kortom, wel een sterke ploeg. Jack Hake er nog bij.
Ja.
Ja, waar het in de voorjaarsklassiekers echt wel duidelijk is wie daar het commando kon dragen. Eerst werd Quickstep verwacht, dat ging niet door. Daarna was het Jumbo en na de pech van Jumbo werd het Ineos. Vind ik het in deze voor Luik Bastenaken-Luik, weet ik niet zo zeker wie het commando gaat dragen.
Nee, ja, ik ook niet. Kijk, Bahrein heeft een sterke ploeg, maar die zullen wel moeten aanvallen. Want als Poels, Teuns of Mohoric tot op de streep meerijden met een aantal andere favorieten, ja, dan delven ze in een sprint denk ik toch het onderspit. Maar aan de andere kant, ze zijn inderdaad, wat je net zegt, in de breedte wel heel sterk, waardoor ze het op Lara Doet kunnen proberen, op die ongecategoriseerde klim vanuit Sprimol, op de Roche Faucon en op de uitloper van de Roche Faucon. Ze kunnen eigenlijk vier pijlen afschieten. En ja, dan moeten we dus zien wie bij machten is om daarop eventueel te reageren.
Ja, goed, maar als je kijkt naar de afgelopen koersen, overal waar Ineos het initiatief nam, hebben ze ook daarna gewonnen. Ja. Dus het zou mij verbazen als zij die koerswijze niet voortzetten in Luik-Bastenaken-Luik.
Nee.
Tot slot, Jury. Nee. We gaan het eens even bijhouden wie de beste voorspellingen doet. Voorlopig grossieren wij nog niet in het scoren van punten. Dus wellicht dat de stand nog wat langer 0-0 gaat blijven. Maar ik wil voor jou één naam hebben die jij voorspelt als winnaar voor komende zondag.
Ja, ik zit een beetje in dubio. Ik vind Cosnefroid heel goed rondrijden. Zou hij kunnen winnen met die nieuwe finale? Dat ligt hem goed. Alexander Vlasov maakt heel veel indruk op mij bergop. En zou hier ook zeker zijn rol kunnen spelen. Maar voor mij is er maar één absolute topfavoriet. En dat mag ook wel de titel van het berichtje worden wat we eraan gaan wijden. Hier in Luik gaat niemand anders winnen dan Wout van Aert. Dat staat voor mij eigenlijk... Ik zie geen andere mogelijkheid dan dat hij hier gaat winnen.
Nou, ik zie Pogacar nog wel een heel eind komen. Nog wat andere snelle springveren. Ik ga voor een outsider. Ik heb het straks al gememoreerd naar aanleiding van de Waalspel. Ik ga voor Søren Kragh Andersen. Die gaat DSM toch nog een goed voorjaar bezorgen. Ja. Heeft alles gezet op de Waalse klassiekers. Tot nu toe loopt het nog niet zo heel goed. We hebben hem natuurlijk gezien al in de Waalspel. Maar Luik-Bastenaken-Luik wint hij.
Nou, voor Wout van Aert heb ik een hele mooie uitleg. Maar die staat ook letterlijk beschreven in de voorbeschouwing die ik voor die wedstrijd geschreven heb. Daar heeft hij van mij 3 sterren gekregen. Maar goed, ik kan die zinnen nu gaan herhalen. Maar om dan toch maar een beetje ook te crosslinken, mag iedereen nu lekker in de show notes op de link naar de voorbeschouwing klikken. En dan kun je daar lezen waarom ik denk dat Wout van Aert zondag als winnaar uit de bus komt van Luik-Bastenaken-Luik.
Goed. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Dan gaan we wel eens voorzichtig vooruitblikken op de Giro d'Italia. Eens kijken waar de favorieten zich hebben bezig gehouden. Wat ze hebben gepresteerd en wat wij kunnen verwachten. We gaan ook even alvast wat dieper vooruitkijken op het parcours. Want we kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen. En we gaan ook eens eventjes voorzichtig naar de pooltips kijken. Want ook dat zit er weer aan te komen. Want over 2 weken, vandaag precies over 2 weken, begint de Giro d'Italia. En dat gaan we natuurlijk alles van meepikken, bespreken, analyseren en noem maar op. Hier in deze podcast en bij ons op de website. En in het magazine. Maar daarvoor moeten we nog even wachten, want daar komt de eerstvolgende pas in juni uit.
En doen we ook nog iets met Quickstep volgende week?
misschien wel. We gaan het zien. Waarom zij in het voorjaar hebben tegengevallen. We hebben een zeer sterke analyse van die iedere week sterker wordt. En wellicht hebben we volgende week ruimte voor. Jury, dankjewel. Luisteraars, dank voor het luisteren. Als je opmerkingen hebt, als jij je voorspelling wilt delen, doe dat vooral. Je kunt ons op alle social media kanalen vinden of gewoon reageren onder het bericht. Wij lezen alles en reageren af en toe. Maar we waarderen wel dat je er bent. Dank en graag tot volgende week. He's counting the move. Ik zeg, door er een vlakste plek, dan is dat morgen wielenflits.